Je luistert naar de 1.44 MB podcast en we zitten ondertussen in seizoen 3, aflevering 3 en we noemen die Je data of je leven. Sinds het Cambridge Analytica schandaal is het not done om mensen zomaar af te luisteren. De nieuwe trend is om er vooruit te komen dat je het doet en er mensen nog voor betaalt ook. We gaan door een aantal voorbeelden heen die dit nu al doen. We hebben het ook nog even over het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet van Huib Modderkolk. Excuus. En nu het stof een beetje is gedaald, kunnen we de schade opmaken. Wat moet je ervan leren? Dat hoor je allemaal in deze podcast.
Voor we de podcast beginnen heb ik een korte mededeling. In de vorige podcast kondigden we aan dat we zijn gestart met Patreon. Nu moeten we iets bekennen. We hebben Patreon iets te snel aangemaakt zonder erbij na te denken wat we ermee gaan doen. Dat is de schuld van Matthijs.
Sorry.
We hebben natuurlijk wel over nagedacht in de tussentijd. Want die donaties vinden we eerder symbolisch dan broodnodig. Daarom hebben we het volgende bedacht. Alle donaties die we binnenkrijgen investeren we in nieuw materiaal. Zo willen we heel graag de nieuwe Rodecaster Pro.
Ja.
Maar omdat we allebei natuurlijk gewoon een grote mensenbaan hebben, willen we liever ook andere mensen steunen. Daarom verdubbelen we het bedrag, besteden we jullie centjes aan ons materiaal en geven we ons verdubbelde weg aan een goed doel. En dan het liefst een goed doel gerelateerd aan audio.
Daar heb ik over nagedacht, Bram. Wacht, ik onderbreek je. Want ik denk dat goede doel over audio, het zou heel erg grappig zijn als we dan een donatie doen aan bijvoorbeeld een stichting voor mensen die doof of slechthorend zijn.
Ja.
Want dan zitten we nog steeds in het audiodomein en dan hoeven we niet microfoons of zo te kopen.
Leuk toch? Verwacht dus in ruil voor je maandelijkse donatie dan ook geen pubquizzen of toegang tot een kanaal met funzige foto's. Alhoewel, Matthijs is vast over te halen.
Nee.
Maar wel reacties van mensen wiens leven je beter hebt gemaakt. Potverdorie, dit kan zo op een Instagram-account met een hashtag.
Ja.
Je kunt ons steunen op www.patreon.com/144mb. Dat betekent dus niet 1.44 mb, maar 144. En de volledige uitleg staat op onze website en natuurlijk op het Slack-kanaal. Ja, ik heb dus een aantal dingetjes onder elkaar gezet. Even een themaatje gemaakt, zoals we dat tegenwoordig steeds doen.
Ik merkte wel weer, toen we bezig waren met de voorbereiding, dat jij weer iets meer tijd had gehad om het voor te bereiden. Maar dat is niet erg.
Nee, zo gebeurt dat.
Ja.
Maar ik heb een paar producten bij elkaar gevonden. Kwamen toevallig op mijn pad. Die gebruikers betalen voor minder privacy.
Ja.
En jij hebt ze allemaal gezien natuurlijk.
Ja.
En ik was vooral benieuwd naar je eerste, dat is Limpo. En dat is een app. En die app die beloont je als je fitnessactiviteiten doet. Dus als je gaat planken, squatten, dat soort dingen. En dan krijg je terugbetaald in crypto.
Oké. Okay.
En toen dacht ik, dit is best wel raar.
Maar waarom? Waarom zouden ze je belonen in crypto?
Ja, I don't know, man.
Maar hoe komen zij dan aan die crypto?
Miner?
Snap ik. Maar is die app dan ook een miner? Waarom? Oké, stel dat we het anders zouden doen. Ik geef jou geld op het moment dat jij fitnessoefeningen doet.
Ja.
Waarom zou ik jou als appmaker geld geven? Is die app dan betaald en kost die dan heel veel?
Nee, jij hebt mijn data.
Ah, ja, maar is die data dat dan waard?
Nou ja, blijkbaar.
Waarom zou ik jou... Omdat ze dan weten dat ze dedicated mensen hebben die heel erg intensief sporten en ze daarom eiwitshake reclame.
Precies. De laatste pagina van hun app, introductie op hun website, is namelijk ook een soort van store met allemaal acties die ze volgens mij never nooit hebben.
Ja. Yeah.
Die je kunt kopen met die credits.
Oké, dan snap ik hem.
En want dat hele crypto, daar kwam ik niet helemaal achter hoe ze dat nou deden. Maar volgens mij zijn het gewoon credits. Volgens mij krijg je gewoon punten. En dan hoe meer je inzet, hoe meer je krijgt. En ze hopen natuurlijk op brand deals. Maar ze hebben vooral gewoon die data.
Ja, maar maar wacht even. Is het dan zo dat je daadwerkelijk crypto krijgt wat je dan kan verzilveren in je crypto wallet?
Ja.
Of een beetje het fit for free idee dat je kortingen krijgt van partners? Want daar zo is fit for free ontstaan.
Ja, volgens mij een beetje een combi van die twee.
Want als je kortingen krijgt van partners en daar kun je dan je crypto op inleveren, dan is die korting die je krijgt natuurlijk geen fuck waard.
Nee. Nou, ga er sowieso maar vanuit dat jij niet de winnaar bent in dit scenario.
Nee, dat denk ik.
Maar wat ze wel doen,
ja,
is op basis van AI. En want alles is AI. Gaan ze kijken of je echt wel de juiste houding doet.
Ja, het is een smart detection with your camera.
Ja, maar AI, zeiden ze ook.
Ja, maar wacht heel even hoor. Zit je nu op dat Bright artikel? Ja. Waar je er wordt naar gelinkt in de show notes?
Ja.
Als je dan bijvoorbeeld alleen al die screenshots bekijkt van die app daaronderin.
Ja.
Met dat steltje met dat rode balkje eroverheen.
Ja.
En dan inconsistent hoofdlettergebruik van woorden.
Ja, dit is niet Johnny Ive, hè?
Dit voelt niet helemaal legit.
Nee, hè? We kregen heel veel kriebels van op allerlei plekken.
Oké.
Okay. Ik vond dit heel naar. Dat okay. Je betaald krijgt voor je gebruik van die app.
Ja, dat is ook wel een beetje... Ja, het is... Nou, het is meer... Ik vertrouw dit niet omdat dit niet een partij is waarvan ik denk dat ik wil dat ze mijn data daarin hebben.
Nou, toen had ik, omdat ik dit zag, toen dacht ik... Hé, maar er was ook een Nederlandse partij. Ja. En die doet het al een tijdje. En dat was de ANWB.
Ja.
Ken je dat concept?
Ja, dat is niet de eerste verzekeraar, toch?
Nee, maar wat ze doen is, je krijgt dus een dongel in je auto, in je OBD2-poort. Ja. Dat is een poort die iedere auto vanaf 1996 heeft.
Ja.
En dan kun je wat data mee uitlezen. En ze gebruiken je smartphone en er zit een accelerometer in die dongel.
Ja.
En dan maken ze een profiel van je. En op basis van je profiel, als jij binnen de lijntjes blijft, dus wat ANWB veilig rijden vindt,
ja.
Dus dat bestaat voornamelijk uit niet hard optrekken, niet hard remmen, niet hard door de bochten.
Ja.
Dan krijg jij korting, quote-unquote, op je verzekering.
Ja.
En toen was ik even gaan googlen, want toen dacht ik, ja, er is ook een dark side. En het woord is ook inderdaad gebruikt tegen jou om niet uit te keren.
Ah.
Yes. En dat was niet de belofte. De belofte maar, was namelijk...
waar hebben we dat gevonden? Want ik zat even te klikken op het show note linkje.
Dus bij de Consumentenbond staat een artikel. En dan kun je het altijd op een mooie forum doorklikken. En daar staan dus een aantal cases waar mensen dat dus hebben.
Ah, ik was nog niet op het forum terecht.
Nee, maar je moet even doorzoeken.
Maar ik vind op zich de belofte... goed rijgedrag belonen we door korting te geven.
Wat is goed rijgedrag?
Ja, dat is inderdaad, daarvan zie ik ook in de kritische kanttekening van de Consumentenbond. Dat wie meet dan wat goed en inderdaad net rijgedrag is. Ja, dat zal verschillen.
Want ik heb een, dat is wel leuk, want ik heb zo'n TomTom Curver.
Ja.
Dat is eigenlijk de techniek die hierachter zit. En ik was afgelopen week op een Carrossa-rit. En op een gegeven moment zat ik op de Stelvio-pas, ken je die?
Zeg mij niks.
Dus een van de meest bekende passen. Iedere wielrenner moet die beklommen hebben.
Ik heb pas.
Maar die is bekend omdat die, ik geloof, iets van 30 haakse bochten heeft.
Ja.
En dus het is optrekken, 90 graden bocht. Of sorry, 180 graden omdraaien.
Ja.
Dus optrekken, remmen, 180 graden, optrekken, remmen. Ja. En dat 26 tot 30 keer.
Ja.
Dus volgens die app was ik de meest slechte rijder die ooit op de hele wereld heeft bestaan.
Ja, omdat hij niet die pas kent.
Wat was mijn topsnelheid?
50 kilometer per uur.
30 kilometer per uur.
Ja.
En dat is voor mij, weet je, dan denk ik, dit gaat, het is volledig mis.
Ja, is ook zo. Maar dit is een ANWB-verzekering.
Ja, maar dit moet niet mogen bestaan.
Ja, maar dit is voor Herma uit Klazinaveen.
Nee, maar ik krijg die korting niet.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar dit is niet voor jou dit is niet gemaakt voor de sportieve rijder die naar de pas gaat.
Nee, maar hoezo mag ik geen korting? Ik heb toch ook geen ongeluk veroorzaakt?
Nee, dat snap ik.
Dus ik rijd net zo veilig. Nee, en ik rijd waarschijnlijk in mijn 30, 40.000 kilometer per jaar veiliger dan Klazina in 5.000 kilometer.
Helemaal uit Klazinaveen. Maar Bram, dit is omdat je hebt gewoon een bug gevonden. Je hebt niet het systeem kapot gemaakt.
Nou ja,
je hebt gewoon gevonden van jongens, denk even na op het moment dat je dit in de pas doet, dan werkt dit niet.
En nee, maar dit is precies hetzelfde. Want stel nou dat ik van hard optrekken hou. Dat is helemaal niet onveilig.
Nee, in de woonwijk wel.
Ja, oké, okay, nou ja, fair enough. Maar dat doe ik niet. Nee, hoezo is dat onveilig? Als ik optrek tot 30 kilometer per uur.
Ja.
En ik doe dat heel snel.
Ja, dan ben je onverwachts verkeer. Dan verwachten mensen... Net als dat, oudjes op e-bikes rijden.
Ja.
Dat mag ook. Alleen omdat je zo'n grijs dotje haar aan ziet komen racen, verwacht je niet dat hij zo snel bij je is omdat het een bejaarde is.
Ik moet overigens nog steeds om lachen om dat soort dingen. Maar,
ja, maar
er komt zo'n bejaarde hier voorbij met 2,30.
Hartstikke idee.
Nee, ja, ik ben het hier dus volledig niet mee oneens. Dit zou niet mogen bestaan.
Nee, maar ik vind het... Oké, wacht, we hebben nu twee principes. De techniek die niet werkt.
Ja.
Daarvan zeg jij, die werkt niet. Ik zeg, je hebt een bug gevonden.
Ja, nee, precies. Maar dan moeten we even opzij schuiven.
En we hebben het principe of je dus beloond mag worden of anderszins afgestraft worden op het moment dat je niet past binnen het patroon van ANWB. En dan is het even aan ANWB om duidelijker te maken wat dat patroon is.
Een vraagje, moet je meer betalen als je rookt voor je zorgverzekering?
Nee, maar dat zou op zich best wel logisch zijn.
Is het juist niet dat we solidair zijn en met elkaar de lasten delen van iedereen? Want iemand die rookt kan kanker krijgen, maar ik woon aan Schiphol, dus ik krijg ook gewoon kanker.
Ja, is ook zeker zo.
Moet ik dan meer premie betalen omdat ik naar Schiphol woon?
Nee, maar ik geloof...
Omdat jij met Thomas Cook naar Benidorm wil.
Nee, maar ik geloof wel in een soort van... Ja, waar geloof ik in? Ik geloof er wel in dat op het moment dat je heel gezond bent, dat je dat moet kunnen, dat je daar een beloning tegenover moet kunnen zetten.
Maar wat is dan heel gezond? Nou, maar als je heel vaak gaat sporten.
Nou, precies, dat is het probleem.
Dan krijg je juist vaak blessures.
Geef mij dan maar korting op mijn sportschool. Snap je?
Ja, maar dan krijg je heel veel blessures. Dan moet ik betalen voor jouw fysio.
Ik ben nog nooit naar de fysio geweest en ik sport als een malle.
Ja, maar jij bent ook geweldig. Je bent ook zo'n Adonis.
Hoppakee. Daar gaat je stelling.
Nou, volgens mij is het... Dit is niet goed. Deze ontwikkeling is niet goed. Want nu ga je een tuurlijk, ik ben het ermee eens dat mensen veilig moeten rijden. Maar wat zij als veilig rijden klassificeren, klopt gewoon niet.
Nee, maar precies. Maar dat is wat er nu ook op de Consumentenbond, waar we naar linken.
Ja.
Ik vind het grappig. Aflevering 1 ging echt over nerden shit en nu hebben we het gewoon over de Consumentenbond. Maar het gaat even over de techniek. Ja. Daar gaat het ook over op de Consumentenbond. Die zeggen, wij kunnen niet duidelijk maken wat de ANWB klassificeert als veilig rijgedrag.
Ja.
En daarom is het een beetje dubieus. Daarnaast zeggen ze, op het moment dat je superveilig rijdt, dan is het nog steeds niet de goedkoopste autoverzekering.
Nee.
Dus daar gaat hij dan ook mank.
Ja, maar wel de goedkoopste bij de ANWB.
Ja, dat klopt. Maar dan zou je, als je zegt, wij gaan ervoor zorgen, wij willen mensen belonen op het moment dat ze veilig rijden, omdat we op die manier een goedkopere verzekering kunnen aanbieden, omdat die mensen minder schade rijden.
Ja.
Dan moet je het ook goedkoper maken dan al je andere concurrenten, want die kunnen dat niet waarmaken. Snap je?
Ja.
Dus ik vind, wat dat betreft vind ik het wel een apart product, maar het feit dat je data geeft en dat je daar voordelen uit haalt, dat vind ik dan best wel oké.
Okay. Ja, en ik vind het alleen raar dat je daarvoor data moet geven.
Nou kijk, het wordt anders op het moment dat jij een botsing maakt en je komt in een situatie dat iemand moet beoordelen wiens schuld het was en dat er dan uit data blijkt dat je te hard reed bijvoorbeeld.
Ja, nou daar heb ik dus vandaag een mooie post over gedeeld, niet over dat hardrijden. Maar ik snap dat niet iedereen die gaat lezen, want het was bijna 30 minuten lezen. En daar is een man, dus hij is uiteindelijk nooit veroordeeld omdat hij overleden is voordat die zaak kon voorkomen. Maar die werd dus die werd aangeklaagd omdat hij zeer waarschijnlijk, maar dat is dus niet duidelijk, want dus een auto die op die van hem lijkt, is voorbijgereden op een ring doorcamera. Kentekens niet te zien, man is ook niet te zien.
Ja.
Die man is dus, hebben ze een tijdspad bepaald. Die was om 1:30 bij die mevrouw die uiteindelijk overleden is of vermoord is.
Ja.
En dat wisten ze, dat tijdstip, omdat zij een Fitbit om had.
Ja.
En die Fitbit is gebruikt als bewijslast. Die Fitbit zegt dan, het was om 32 is die uitgegaan.
Ja.
Dus die mevrouw is overleden om 1332, zeg maar.
Ja, precies. Dus het is een moordzaak waarbij Fitbit-data als bewijslast is.
Ja, sowieso vind ik het raar dat Fitbit gelijk zegt, oh, hier heb je die data.
Ja.
Dat is dus waar Apple keihard tegen heeft gevochten voor een terrorist. Ja. Maar Fitbit zegt gewoon, oh nee, natuurlijk, al die data.
Ja.
Maar in heel veel onderzoeken komen ook naar voren dat de data van Fitbit wel tot 45 minuten kan afwijken.
Wow.
Ja, dus bijvoorbeeld de slaapdata waarin jij wel of niet slaapt.
Ja.
Kan gewoon 45 minuten verschillen.
Dat klopt.
Wat op zich logisch is, want het is geen supercomputer en dat ding registreert niet alles. En, dus dat snap ik. Alleen dat dan als bewijs wordt gebruikt, vind ik best wel heftig.
Maar dit is toch niet nieuw? Als in, er zijn toch ook wel eens auto-ongelukken waarbij is gekeken naar volgens mij WhatsApp-verkeer en of iemand dan wel of niet actief was op het moment dat...
Dat klopt, ja. Daar dus, laatst nog over trouwens in de podcast.
Maar wat is dan het verschil met het gebruik van Fitbit-data?
Nee, niet, denk ik. Ik denk dat dat hetzelfde is. Alleen, ik vind dit een lastige ontwikkeling die ik niet zo goed kan peilen. En waar mij al mijn nekharen van omhoog gaan staan en zeggen, wacht even, als je, er gaan dus mensen nu vrijwillig, zometeen zonder hierover na te denken, zo'n dongel in hun auto steken, want ik krijg een tientje korting per maand.
Ja.
En die veroorzaken een ongeluk. En dan wordt het tegen ze gebruikt. Daar hebben ze natuurlijk nooit over nagedacht, want ze hebben de voorwaarden niet bekeken.
Ja.
En iedereen zegt dat het niet zal gebeuren, maar het gebeurt natuurlijk wel zo.
Ja.
En het is natuurlijk veel makkelijker voor een ANWB, zelfs als ze het niet gebruiken, is het veel makkelijker voor hun om wel te kijken van, ja, wat was nou je gedrag?
Ja.
En dat is natuurlijk super gevaarlijk.
Of ze trekken een conclusie. Je rijdt wel vaker roekeloos. Ja. Dus wie zegt nou dat dit ongeluk niet jouw schuld was?
Ja, exact.
Ja. Ja, nee, dat,
maar al mijn signalen zeggen, dit moet je niet willen, want één, dus je meetinstrument klopt niet.
Ja.
Ja, dus ik kan heel erg goed binnen de limiet rijden die zij stellen, maar mega gevaarlijk rijden.
Ja.
Dus bumper kleven, dat soort dingen, dat kan hij allemaal niet zien, want hij heeft alleen de sensoren die hij heeft.
Ja.
Dus het is incompleet. Hang dan ook een dashcam in die auto, weet je. Twee, je geeft dus je privacy op. En ik ben bang dat er geen goede bijsluiter bij dit product zit.
Ja.
Iemand die lager opgeleid is en die dit als een incentive ziet, die zegt ineens, boom, gaan we doen. En ze hebben dus alles. Ze hebben ook je locatie. En de ANWB kan gewoon veel meer met die data dan dat jij wil. En dat hebben mensen zich gewoon niet door, volgens mij.
Ja.
En dat is ook wel een bruggetje naar mijn volgende artikel eigenlijk.
Maar nog heel even, want dit is toch wel in China is het volgens mij ook zo dat als je, weet ik veel, Fitbit draagt en 10.000 stappen per dag zet, dat je zorgverzekeringskorting krijgt. Klopt. En dat mensen dat allemaal proberen te cheaten door allemaal dingetjes te bouwen die dan 10.000 stappen zetten.
Boormachines die ronddraaien.
Op zich, het is niet allemaal heel nieuw. Zo bedoel ik het meer.
Nee, maar het is wel heel eng.
Ja, het gaat een beetje richting Black Mirror.
Ja, het gaat heel erg richting Black Mirror. En het engste vind ik eraan. In China bijvoorbeeld. Ik ben niet heel erg vaste bezoeker in China. Maar ik heb altijd het gevoel dat daar een regime is. Hè, zoals ik dat lees in de media.
Ja,
dit pusht.
Ja.
Die zeggen gewoon van oké, wil jij nog bepaalde vrijheid hebben? Dan moet je dit doen, anders krijg je het niet.
Ja.
Dan snap ik nog dat dat gebeurt. Het is niet goed, het is niet lief. Moet je niet doen.
Ja.
Maar in onze omgeving is het totaal andersom. Zijn we compleet vrij, we hoeven dat niet. Maar we tekenen met z'n allen vrijwillig om dat wel te doen.
Ja.
Zeg allemaal van, natuurlijk, nee, laat me komen. Haal me naar binnen, die shit.
Ja, maar dan wordt het dus een beloning op basis van gedrag. In plaats van dat het een verplichting wordt.
Ja, maar ik denk dus dat heel veel mensen er niet over nadenken wat de impact is.
Ja. Nee, daar ben ik het wel mee eens.
Nou, jij hebt daar een tijdje geleden een mooi artikeltje over gepost. Over een meisje wat verplicht van de vader de voorwaarden moest lezen van Instagram.
Ja, dat was mooi. Dat was een IT-ondernemer. Die heeft volgens mij een of ander digitaal bureau of zo. Ja. En zijn dochter was de laatste uit haar klas die nog geen Instagram had. En ze zat te zeuren, ik wil Instagram. Toen zei die vader zei altijd nee. Want privacy en andere dingen. Toen zei ze, ja, maar ik ben nu de laatste. Dus toen zijn ze naar een koffiezaakje gegaan, heeft hij de gebruikersvoorwaarden uitgeprint. En ze mocht pas Instagram installeren op het moment dat ze alles had gelezen en ook goed begreep. En toen kwam ze dus achter dat Instagram alles meet. Dus van swipegedrag, zonder te klikken, tot aan noem maar op. Nou, toen was ze zich er wel iets meer bewust van. Maar ze heeft toch in geïnstalleerd.
Bizar, hè?
Nou, ik vond het best wel een mooi verhaal.
Nee, ik vond het... maar dit is dus precies waar ik bang voor ben. Want ze leest dus op een gegeven moment die voorwaarden. En ze ziet dus dat Facebook zelfs kan zien waar je voorbij scrollt. En dus dat je niet als je iets liked of ergens op klikt. Maar dat je waar jij dus langer bij blijft hangen.
Ja.
Dus ook de dingen... Ja, ik zou bijna zeggen van dat wil je niet dat andere mensen dat zien. Hè? Want je liked het met opzet bijvoorbeeld niet.
Ja.
Dus stel dat jij... ik kan me nog wel herinneren dat ik op de basisschool zat. Dat soort dingen in de middelbare school. Dat was dit soort dingen lagen heel gevoelig.
Ja.
Facebook kan dat zien en die kan erop inspelen. En dat is natuurlijk heel nasty. Dus jij liked iets niet, je klikt er niet op. Hè? Dus je laat niet zien dat je het doet, maar... Onderbewust blijf je erbij hangen of misschien bewust. Je scrollt er voorbij langzamer of misschien scroll je eens terug. En dat meisje ziet dat. Die denkt, wow, ze zegt op een gegeven moment ook in dat artikel van... wow, dat is super nasty. En uiteindelijk zegt ze, nou, maar fuck it. Maar dat komt omdat het nog niet is misgegaan, dat we daar nog niet...
Nee, maar precies. Maar het gaat mis op het moment dat je... En dat is dan weer het Cambridge en de Lidka verhaal. Op het moment dat je er iets nasties mee doet wat inspeelt op je onderbewuste zonder dat je daar bewust van bent.
Ja.
Maar ik krijg nu continue rugzakken advertenties op Insta, of op Insta inderdaad.
Hoeveel maanden geleden heb jij een rugzak gekocht?
Omdat ik... ik heb nu niet eens een rugzak gekocht. Maar omdat ik bij andere advertenties wel wat langer ben blijven hangen. Of per ongeluk ben doorgeklikt.
Ja.
Ja, dus, maar dan is dat wel een heel obvious patroon. Namelijk, ik zie rugzakken advertenties omdat ik in het rugzakkenpoeltje zit.
Ja.
En ik ben me daar bewust van, want ik snap media... Maar ik snap ook heel goed dat heel veel mensen zich daar niet bewust van zijn.
Ja, precies. En maar dat, dan, maar dat dan, vind ik weer schadelijk.
Ja, maar dan wordt het gebruikt op een manier waarop het ethisch oké is.
Ja.
Namelijk, je hebt interesse getoond in rugzakken, dus we gaan je meer rugzakken tonen.
Ja.
En niet, oh wacht, ik zie dat je bij deze post bent blijven hangen wat een anti-Hillary ding is. Dus jij bent misschien anti-Hillary, dus ik ga je nog meer voeden met dat soort dingen, zodat je wel op Trump gaat stemmen.
Ja.
Snap je? Dat is een hele andere leak.
Wow.
Dus dat, ja. Nee, ja.
Ja.
Hebben we nog meer data dingen?
Ja, nou, ik had dus nog een leuke. Want ooit hadden we het over Quantified Self. Weet je dat nog?
Ja, heb jij toen ook die Nike Fuel Band gehad?
Ja, ja, zeker. Ja, 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 ja. We hebben ook al een keer in een podcast over gehad.
Hadden wij die toen, die konden toen niet in Nederland krijgen. Dus die hebben we toen volgens mij uit Londen gehaald.
Ja, uit Engeland hebben die besteld. En dat was de Fuel Band 1. Ik heb ook nog de 2 gehad. En die pouch in je schoen. En de app van Nike op mijn iPod. Maar wat ik me afvroeg, en daar was toevallig dan een artikeltje, wordt daar dan over geschreven. Dat is, daar is een mooi boek over, What Technology Wants. Dat beschrijft hoe het komt dat iedereen daar dan op hetzelfde moment aan denkt.
Ja.
Want ik kocht een Garmin fietscomputer. Daar heb ik een tijdje geleden over verteld. En dat ding begon mekaar te pushen om ook allemaal data te delen. En toen dacht ik, dat is grappig, want ergens hebben we een afslag genomen. Dat het ging in het begin namelijk om quantified self. Hè, dus je wou weten van hoeveel stappen zet ik.
Ja.
En ergens is dat 100% verweven met social.
Ja.
Dus je kan nu, ik kon niet zomaar een app vinden die niet geënt was op social features.
Oké, okay, dus je kon geen app zonder dat je Facebook inlogt of zo?
Nee, neem bijvoorbeeld Strava. Dat is een hele populaire fietsen-app.
Ja.
Daar kun je je ritjes op bijhouden.
Ja.
Maar de focus van de platform, is community. Je kan dus bijvoorbeeld sprintjes trekken. En dan zie jij dus, als je dus ergens rijdt, dan zie je, ik heb hier op de dijk zit dan een traject, heeft iemand gemaakt.
Een segmentje toch?
Ja, segmentje. En dan kun je daar dus winnen of zo.
King of the Hill word je dan.
Precies. Ja. Het is flat en flat hier, maar dat precies. King of the Dijk word je dan.
Juist.
En maar die app is er. Maar dat wil ik niet. Hè. Het enige wat ik wil is weten, heb ik goed gesport?
Ja.
En het kost me echt insane veel moeite om een platform te vinden wat dus niet geënt was op social.
Maar waarom? Ja. Waarom zou je niet je segmentjes willen rijden?
Omdat ik helemaal niet wil dat iemand anders weet wat ik doe.
Ja, maar dan, fiets. Dan noem je toch gewoon niet Bram H., maar dan noem je toch...
ja, maar ik...
Dike rider.
Ja, maar ik start altijd vanuit mijn huis. Dus ik kan mezelf wel Henk de Ridder noemen.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Maar ik heb helemaal nul behoefte om een ritje met iemand te rijden. Want dan zou ik namelijk zeggen, hey, gast op die fiets, kom eens hier en trekken we een streep met krijt en dan gaan we kaart fietsen. Dat is misschien nog leuker ook. Daar heb ik de behoefte niet aan. Het enige wat ik wil weten is, ik heb nu zoveel minuten getraind vandaag, hoe lang moet ik herstellen? Hoeveel water moet ik drinken, dat soort dingen. Belangrijke dingen, wat mij betreft.
Ja.
Dat is wat ooit Quantified Self was.
Ja, Quantified Self voor jezelf. En het wordt nu te veel naar... Ja, ik snap je punt.
Ja, plus Quantified Self was het idee dat je beter werd...
Ja.
Dan wat je lichaam zelf kon zijn. Hè? Want op een gegeven moment ga je bijvoorbeeld hardlopen. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt gehad, maar dan... Ik kwam dan op een punt bij 1,5 uur hardlopen... dat je dan moet je voeding gaan bijnemen en zo.
Ja.
Nou, dat wist ik niet. En dan merk je dat je minder wordt en dan ga je langzamer lopen, dan word je duizelig en dat soort dingen.
Ja.
En toen kwamen er appjes die daarvoor gingen waarschuwen.
Ja.
Maar nu zijn ze allemaal geënt, omdat waarschijnlijk het businessmodel niet klopt en ze allemaal gratis zijn begonnen.
Om dat te delen.
Dus nu is het van, zorg dat Matthijs je liked, want dan gaan we juichen. En dan moet ik daar... En dat werkte, hè? Dat werkte echt wel tof. Alleen, ik vraag me af, waar is dat misgegaan? Dat Quantified zelf, nu dat het zo moeilijk is om iets te vinden waar het ook alleen voor mezelf is.
Ja, snap ik. Maar volgens mij hebben we nu weer twee sporen. Okay. Enerzijds gaat het over Quantified zelf. Ik wil het voor mezelf houden.
Ja.
He, dus ik wil niet dat ik verplicht word om het met anderen te delen.
Ja.
Dat vind ik kwalijk, want ik vind dat je op elke app zou je een private option moeten hebben.
Ja.
He, die app moet niet kunnen leven van jouw data.
Ja.
Maar het tweede is, ik snap heel goed dat mensen het ook wel willen delen.
Ja.
Want ik vind het super lachen om dus op Strava een segment te rijden en te zien dat ik... ik fiets wel lekker, maar ik fiets niet alle hardste van de hele wereld. Ja. Maar ik vind het wel lekker om te zien dat ik bijvoorbeeld van die week nummer 2 of nummer 3 ben op dat segment.
Ja.
Dus dat ik wel even, 100 andere mensen voor ben gebleven op dat stukje. Dat vind ik te gek. Of ik vind het hartstikke leuk op het moment dat mensen mij een duimpje omhoog geven. Op het moment dat ik lekker een ritje heb gefietst bijvoorbeeld.
Ja.
Dus die sociale functies, die snap ik ook heel erg goed. Maar ja, dan zijn we eigenlijk achter... Ik vind eigenlijk dat de conclusie is... Strava, andere apps... Zorg ervoor dat je het niet helemaal dicht timmert. Het moet ook gewoon voor mensen zijn die het niet willen delen.
Ja, nee, exact.
En dat is hartstikke goed. Omdat die zichzelf willen verbeteren... in plaats van alle social features willen hebben.
Ja, maar ik denk ook dat er een... dat er een moment moet zijn... waarop bedrijven dit zelf moeten doen. Dus die het om moeten draaien... en juist moeten zeggen... Oké, wij maken iets... Ondanks dat social waarschijnlijk een makkelijke aanjager is. Hè? Het is voor hun, blijf het langer gebruiken.
Ja.
Maar in sommige gevallen moet je dat namelijk volgens mij gewoon niet willen. En daar had ik dan nog wel weer een ander artikeltje over.
Nee, maar nog heel even hierover. Want als het gaat, wat er dan ontbreekt is iemand zoals jij... of iemand die er nou op een ethische manier naar kijkt binnen Strava,
ja.
Toch?
Ja, dat denk ik.
Er moet iemand opstaan die zegt... jongens, het gaat niet alleen maar om data. Het gaat ook om de ethiek van data. En het gaat erom dat we ervoor zorgen dat we ook zijn voor mensen... die niet per se data willen delen.
Ja, vaak gaat het mis omdat er in het begin zitten de mensen in die beninging. We hebben net een filmpje gekeken waarop een president probeert in die beginning uit te spreken. Maar in het begin zit iemand die dat vanuit een passie doet.
Ja, ja.
Right? Die bedenkt Strava, die denkt dit is vet.
Ik wil een vet product bouwen.
Exact. En dan komen er in de eerste fase, in de angel round, zeg maar, komen de mensen binnen die het allemaal vet vinden. Dus die gaan allemaal een mooi product bouwen.
Ja.
En dan komt series A en dan krijgen ze geld van buitenaf. En dan zeggen ze, hey jongens, jullie moeten harder groeien, want hebben jullie doekoes gegeven.
En daarvoor moet je social features inbouwen, want we weten dat... Ja.
Ja, en dan komen er product owners bij die heel goed zijn in product...
Ja.
En product managers
ja.
En strategists en al het andere wat helpt bij schalen, maar niks meer te maken heeft met fietsen.
Ja.
En die hebben allemaal wel een passie voor fietsen, want ze hebben allemaal de duurste Bianchi gekocht.
Ja.
En daar gaat het waarschijnlijk mis.
Of een Peloton bike.
Ja, dat is ook vet, ja. Dus ik denk dat het daar misgaat. Maar ik ben dus nu gaan zoeken, dat is wel grappig, want nu let ik erop.
Ja.
Dus ik ben uiteindelijk uitgekomen bij een Garmin.
Okay.
Fietscomputer.
Ja.
Die kan dus offline. Die heeft heel veel dikke connected features.
Ja.
Maar hij werkt ook nog gewoon offline. Dus ik kan gewoon op mijn computer een route maken. Die koppel ik dan via USB mijn fietscomputer in. En dan zeg ik, poort die shit door. En dat werkt allemaal best wel goed.
Oh, nice.
Alleen als ik dan bijvoorbeeld de updates voor het platform... kan je ook via Bluetooth, via telefoon doen. Dat deed ik. Maar dan is hij ook gelijk online.
Ja.
Dan is dat ding ook gelijk via je telefoon verbonden met internet en dan word je gek. Dus, maar dat bedoel ik dus met lock-in. Het is super lastig om dat uit te zetten, zeg maar.
Ja.
En ik heb dus ook naar smartwatches gekeken die hierbij helpen. Want ik wou dus bijvoorbeeld een smartwatch die hoogte bijhoudt voor als ik aan het hiken ben.
Ja.
En dat is gewoon niet te vinden die dat niet doen, including allemaal deelplatform shit.
Waar is dat?
Ja.
Weet je wat een oplossing zou kunnen zijn? Gewoon back to basic. Ik heb op mijn wielrenfiets een Decathlon ding zitten.
Ja.
Een Decathlon metertje. Mm-hmm. Die kost €15.
Ja.
En die meet snelheid en afstand.
Ja, nee, dat klopt. Alleen dat vind ik dus flauw, want ik wil wel die features. Ja.
Nee, maar dat snap ik. Dat is gechargeerd gezegd hoor. Want ik heb, maar dat was misschien meer uit een ander soort... Kijk, ik kocht een fietscomputertje en daarvan dacht ik, oh, dat is handig. Dan kan ik weten hoe hard ik fiets.
Ja.
Want die data wil ik wel hebben. Dan kan ik ook zonder Strava fietsen.
Ja.
Ik had voor mezelf een rondje, die was 30 kilometer en die wilde ik binnen het uur fietsen.
Ja.
Nou, dat kan ook. Maar ja, dan heb je niet, je wilt gebruiken, dat is eerder vanuit armoede dat ik niet een fietscomputer wilde kopen voor meer dan 15 euro dan vanuit een data privacy principe.
Ja, nee, dat klopt. Want uiteindelijk wat ik eruit heb gehaald is die, fietscomputer die ik nu heb, die meet dus je intensiteit ook in je training. Dus die geeft ook aan hoe heftig je training was. Dat heet anabolisch en nog iets. En dan baseert hij dus ook je hersteltijd daar bijvoorbeeld op.
Ja.
Dus laatst had ik een rondje van 40 kilometer gefietst, wat ik vaker fiets. Maar waarschijnlijk had ik heel hard gefietst, want hij zei dat ik meer dan 65 uur rusttijd nodig had.
Oh ja.
En toen keek ik achteraf ook dat ik echt keihard gefietst. En nou, het was ook heel warm, dus heel veel vocht eruit en zo. Nou, dat vind ik features die ik, dat wil ik. Zeg
ja, maar je wil inderdaad dat technologie je daar support voor geeft en je daarmee, ja.
Ja, want de volgende dag stond ik inderdaad op en toen dacht ik, ik heb geen benen meer, weet je, dat idee.
Ja.
Dus dat,
ja.
Maar ik vind dat, dat dus. Dus dat, maar dat quantified zelf, dat, toen ben ik daar eens even ingedoken, want je hebt dus nu ook heel veel van die pleisters die je gebruikt voor, hoe heet het nou, als je suikerziekte hebt. Die geven dus een bepaalde dosis af.
Ja.
En, maar dat is dus gelukkig nog wel.
Is dat insuline?
Ja, ik weet dus niet of het insuline is wat het afgeeft. Maar okay. Ik heb iemand gezien met zo'n pleister. Ja. Toen vroeg ik dat en dat zat dus ook een chipje in. En, maar dat was in Italië en het was een Duitser. Dus de translation ging niet helemaal goed. En er stond geen merk op, maar het was heel subtiel.
Ja.
Maar ik ben dus heel bang dat je zo meteen... misschien krijg je zo meteen wel dat je bij 100 likes krijg je een extra shotje.
Je krijgt alleen suiker als je connected bent.
Ja, ja. Ik heb vandaag nog geen insuline genomen, want ik had nog niet genoeg Patreon.
De supporter van mijn insuline, ja.
Ja, precies. Nou, dan de laatste en dan ga ik even stoppen met negatief zijn hierover. Dus toen had ik dit allemaal gehad, hè. Dus ik had die limpo gehad, AWB.
Kwant van zelf, Carmen.
Ja, toen dacht ik, nu kan het niet meer erger.
Is die omschrijving waar een uitroepteken achter staat, is dat vanuit sarcasme of is dat een serieuze kreet?
Dat is een serieuze kreet. De titel is namelijk Bloody What,
ja.
Uitroepteken.
Ja.
En wat is gebeurd is dat er zijn apps die houden menstruatiecycli bij.
Heb jij die nodig?
Nee, alleen dit lees ik op internet. Het is gewoon, dit artikel komt naar buiten, want wat gebeurt er? Doordat die apps allemaal gebruik maken van de SDK's van Facebook, gaat al die data één op één direct gewoon naar Facebook toe.
Dat is niet netjes.
Yes. Dus, en dit is precies wat ik bedoel. Ik denk dat niemand hierover nadenkt en ik snap het ook. Je downloadt een app, want je hebt gewoon een probleem. Of tenminste, ik weet niet of het een probleem is, want je hebt het je hele leven. Maar je wil weten hoe die cyclus zit.
Ja.
Dat is gewoon, dat mag je hebben, dat is normaal. En je downloadt die app. En je logt in met Facebook, maar ook als je dus niet inlogt met Facebook, ging het naar Facebook door de hoe heet het? Die pixel?
Trekpixel.
Ja. En dan ineens heeft Facebook die data. En die heeft er gewoon niks mee te maken. Facebook is gewoon voor babyfoto's of zo.
Ja.
En dat las ik, toen dacht ik, jemig, dit is wel kut hoor, hé. Dat dit soort dingen dus gewoon gebeuren en dat mensen dat gewoon, dat kan je ook niet meer beperken. Dus... Nou ja, dat vond ik nasty.
Oh, het zijn ook heel veel dingen. Heel veel apps.
Ja, het waren echt een opsomming van 6
Maya,
of 7.
Mia, My Period Tracker.
En ook de grote, hè?
Linspin Health, Ovulation Calculator.
Ja. Ja, ik kom niet zomaar met verhalen, Matthijs.
Ja.
Oh. En ik ging dus even kijken van wat is er dan gelekt en hoe zou dat zijn? Nou ja, het is dus inderdaad wel in breach van de AVG. En nou ja, het is echt fucking nasty dit.
Ja.
Dus, en toen kwam er iemand anders, die maakte wel een mooie opmerking, want het komt dus omdat die software development kit erin zit en die moet je installeren als je ads wil hebben van Facebook.
Ja.
Of als je bijvoorbeeld wil kunnen zien wie op jouw page is geweest, die ook in je app zit.
Ja.
Toen vroeg iemand, kan je niet gewoon alle apps met de toegang van de Facebook SDK of de Google SDK, kun je dat niet gewoon uitzetten? Maar dat kan dus niet, want dat zit in de code van die app gebakken.
Ja.
Wat ook heel normaal is, want het een SDK is een SDK, er is niks mis mee. Maar je hebt daar dus geen controle over.
Juist.
Nou, ik vond dit nasty, Matthijs. Ik word er niet zo vrolijk van.
Nou ja, snap ik. Nou, eigenlijk is een terugkerend item. We hebben het nu over...
Bram is ergens bang voor.
Je datafilet. Ja. Nou, terugkerend item. Ik kop hem wel even in. Oh, terugkerend item is... Bram is zeer datacritisch.
Ja.
Maar de conclusie is wel dat wij eigenlijk vinden... want daar ben ik het wel mee eens... dat je als gebruiker daar in ieder geval wel grip op moet hebben.
Ja.
Dus wat je wel en wat je niet weggeeft, dat is één.
Ja.
En dat appontwikkelaars dus jou de vrijheid moeten geven... om niet alles weg te geven.
Ja.
Nou, vind ik een mooie conclusie.
Ja, en ik vind het dus ook niet meer ethisch. Ik denk dat... ik vond het een goede conclusie, Matthijs.
Ja, nou, de ethiek moet zit hem er dus in. Nou, kijk, ik zit aan de andere kant, letterlijk, nu. Ja, maar ook klopt, figuurlijk, ja. Want bij een mediabureau... en daar is data is gewoon heel belangrijk. Dus op het moment dat je... en dan heb ik het weer over Tassen voorbeeld... op het moment dat jij op Instagram zit... dan wil ik een pooltje hebben van mensen die interesse in tassendata hebben... zonder dat ik die pool zelf heb moeten opbouwen. Zodat ik ze die data kan laten zien. Snap je?
Ja.
Maar ik wil niet als zorgverzekeraar kunnen gaan targeten op mensen... die hun menstruatiecyclus een paar keer niet hebben ingevoerd. Of weet ik veel, als blije babydoos, omdat ik die mensen wil targeten... omdat ik denk dat ze zwanger zijn.
Dat je hem stuurt omdat ze hem 2 weken niet hebben geopend.
Bijvoorbeeld.
Joe.
Nou, ja, maar weet je, want het gaat nu even over data en ethiek... maar ook de manier waarop je dat gebruikt...
Mm-hmm.
En ik kan stellen, en ik weet het ook zeker, dat de manier waarop wij dat binnen ons bureau gebruiken, dat op een goede en ethische manier is.
Ja, maar jullie zijn natuurlijk een lief bureau uit Nederland.
Ja, nee, zeker. Dus wij zijn niet een partij die Cambridge Analytica al bel om te vragen wat voor hufterige, niet aardige data hebben jullie.
Ja.
En we kijken op het moment dat wij exploitanten over de vloer hebben, dan ben ik ook altijd heel kritisch naar waar halen jullie je data vandaan en hoe bouwen jullie je pools op.
Ja.
En dus dat zit ook wel bij ons in de aard van de organisatie. Maar ik kan me dat voorstellen dat op andere plekken wat minder netjes is.
Ja.
Nou.
Ja, dat. Ja, ik vind het wel grappig. Want als je dan... je hebt een tijdje geleden waren een aantal banken... die gaven aan dat ze de data van jouw rekeningen gingen gebruiken... om je advertenties te tonen. En toen was de wereld was te klein.
Ja.
Want dat was heftig en dat kon niet en dat mag niet en dat soort dingen.
Ja.
En als je het goed doorleest, is het enige wat ze willen doen... is mensen binnen hun eigen organisatie, binnen hun eigen klantenpool...
Ja.
Daar willen ze die advertenties slimmer maken. Dus mensen die vaak rood staan, krijgen advies over rood staan.
Ja.
Mensen die...
dat is heel behulpzaam.
Zou je zeggen. Ja. Maar iedereen was, holy fuck, dit moet niet kunnen en dit is belachelijk.
Ja.
Terwijl als we dit soort dingen dan, zo'n AWB-ding, daar op de mensen zelf in. Van, dan krijg je een tientje korting. Maar die mensen weten veel meer dan dat jij rood staat. Die weten waar jij bent op ieder moment, waar je auto staat en hoe je hem gebruikt, waar je tankt. En...
Ja, maar het feit dat mensen struikelen over zo'n bank die dat op die manier introduceert.
Ja.
Dat is best wel... Het feit dat mensen er al over struikelen... toont wel aan dat mensen er meer mee bezig zijn.
Ja, dat denk ik ook en dat hoop ik ook. Dat,
Dus dat vind ik wel best wel... Want je kan er ook zelf voor kiezen.
Ja.
Bruggetje naar het volgende onderwerp.
Ja. Nu gaan we iets leuks doen. Maar. Doe maar even wat leuks, Matthijs.
Oh, ik hoop dat er nog mensen luisteren. Nee, maar ik was wel een beetje van apropos.
Ja.
Nee, ik was een beetje. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Want Facebook heeft nu een camera geïntroduceerd die je naast je tv zet.
Ja.
Zodat je wel tv kan kijken, maar picture in picture nog je vrienden kan zien die bijvoorbeeld hetzelfde programma tegelijkertijd kijken.
Ja.
En toen dacht ik, holy shit, het heet ook Facebook Portal, want het is binnen een portallijn.
En daar hadden ze al een ding, hè?
Daar hadden ze al een soort van scherm. Ze hadden al een soort van Google Home met scherm, maar dan dus van Facebook.
Ja.
En ik dacht eerst even, wow, dit is vet. Want ik zie het gebruiksmoment zie ik voor me en die snap ik.
Ja.
Maar dan niet door Facebook.
Ja, dat is precies ook wat Lucas zei, hè, in onze Slack.
Ja.
Waar je makkelijk voor aan kunt melden. Ja, het is geweldige tech. Alleen dat de afzender Facebook is, gaat iedereen uit zijn plaat.
Ja.
Maar ik denk dat ook het probleem is, toch?
Ik denk dat dat zeker een probleem is. Nou, Facebook staat gewoon niet zo goed in niet in een heel goed daglicht.
Nee, maar al die tech-reuzen niet. Google heeft natuurlijk ook nu met de Google Assistant dingetjes... dat die files worden doorgestuurd. Ik denk dat het vertrouwen een beetje weg is.
Ja.
Want als je puur kijkt naar de oplossing die ze bieden, is super gaaf.
Ja, ik Ik vind een hele vette technologische innovatie.
Ik zat in Amerika rondom de tijd dat die Facebook Portal werd geïntroduceerd.
Ja.
En dat was rond Thanksgiving. Wat natuurlijk echt een mega moment is in Amerika.
Ja.
En wij gaan natuurlijk allemaal bij elkaar langs met kerst. Wat een beetje onze Thanksgiving is. En want dat virus daar echt groot. En maar families wonen daardoor heel Amerika heen, wat lange afstanden zijn.
Ja.
Het werd hier ook echt geïntroduceerd als een soort van ding wat in de keuken stond. En dan stond je samen te koken. En ik zag dat ding. En het is gewoon echt, het ziet er gewoon echt dope uit.
Ja.
Maar je wil gewoon Facebook niet in je keuken.
Nee, precies.
Sterker nog, als dit nou gewoon, als iemand zei, hey, we hebben een beveiligde portal end-to-end encrypted en niemand kan ertussen, jouw familie is jouw familie.
Ja.
Dan zouden mensen zeggen, wow, dit is een dope apparaat.
Ja, precies. Maar
dan kost die waarschijnlijk veel meer.
Maar dan valt die weer binnen de conclusie dat consumenten wel datakritisch zijn geworden.
Ja, ik weet het niet. Misschien wordt die wel supergoed verkocht. Geen idee. Want ik dacht namelijk dat die portal geen succes zou worden, dat scherm. Maar als ze dit nu lanceren, dan zal er toch vast wel heil in zitten.
Ja. Ik zit even te denken of mensen dat ding inderdaad überhaupt wel kopen, of daar wel cijfers over.
Ja, dat weet ik niet. Ik denk als er geen cijfers van zijn, dat het niet zo goed gaat.
Nee, dat denk ik inderdaad ook niet.
Dus dat is natuurlijk een beetje. En ik snap ook wel dat mensen dit wel doen, hè? Want er zijn heel veel mensen die helemaal geen slechte ervaring hebben met Facebook. En waarbij Facebook een soort van access pass tot de wereld is. Want het internet is best wel lastig. Wij zijn heel tech-savvy. Dus je moet sites zoeken en fora en dingen waar je met elkaar kan connecten. En dan heb je appjes. En Facebook is een soort van alles oplosser. Dus als jij helemaal niet zo tech-savvy bent en je gaat naar Facebook en je logt in en je krijgt er je interesses te zien en wat nieuwsfeitjes en je kan connecten met Ans en Henk en iedereen.
Ja, 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 ja.
En je denkt, wow, daar heb ik gezellige chats mee met glitterplaatjes. Dan is een supermooie uitbreiding, is zo'n cameraatje op je tv waarop als ik vertrek kom, dat je samen ik vertrek kan gaan kijken.
Ja, nee, zeker. En ik zou een Facebook portal in theorie ook wel bij mijn oma neer willen kunnen zetten, zodat zij makkelijker kan videobellen bijvoorbeeld.
Nee, tuurlijk. En die samen de films kijken.
Single point of use ding, toch?
Nee, wij zitten heel vaak over iets te chatten, over iets wat we kijken. Bijvoorbeeld laatst met de Apple Keynote. Daar zit iedereen naar te kijken. Dan kunnen we beter toch met z'n allen in die portal. Maar ja, ik vertrouw die gasten gewoon niet meer.
Nee, ik denk dat ze dat het een beetje verprutst hebben. Ik ben ondertussen kaart aan het googlen, maar ik kan nergens vinden of mensen dat ding überhaupt kopen.
Ja, dat is geen succes, denk ik.
Nee, als het niet wordt beschreven, dan zal het wel niet zo zijn.
Ja. Hey, zal ik nog even één onderwerpje doen?
Eén onderwerpje.
Er was een boek, een paar weken geleden. Ja. Want nu we deze podcast opnemen, is het iets eerder in de tijd dan dat we hem uitzenden.
Ja.
Dus op het moment dat we hem opnemen is het boek net een paar weken uit.
Het boek heet Het is oorlog en niemand die het ziet.
En het is van Huib Modderkolk.
En het is van Huib Modderkolk.
Kolk.
Kolk. Ja, hier staat Modderkolk, maar het is
klopt. Het is een typo.
Huib Modderkolk.
Ja, en ik ga de clue van het boek niet verraden, want je moet hem echt lezen.
Van Huib Modderkolk.
Precies. Nee, van mij, van Bram. Je moet hem lezen van Bram.
Ja.
Bram vindt dat je moet lezen. Maar waar gaat het over? Het gaat erover. Het gaat voor een groot deel over internetcriminaliteit.
Ja.
Over hoe komen mensen aan bepaalde gegevens. Dus het gaat veel over hacken. En het gaat dus ook veel over inlichtinginstanties.
Ja.
Het gaat eigenlijk over de bescherming van data en het verkrijgen van data. Als het niet zo makkelijk is. Nou, dat is één. Het is leuk omdat het geweldig geschreven is. De eerste twee hoofdstukken zijn gewoon spannender dan Harry Potter.
Okay.
Meen ik serieus. Vond het echt interessant. Daarna wordt het wat theoretischer. Is nog steeds een tip van mij om te lezen. Want je leert er gewoon ontzettend veel van.
Ja.
Waar ik het niet over wou hebben was de grote items waar hij het over heeft. Maar ik heb er namelijk wel één ding uit geleerd. Want je kan door het lezen van het boek kan je mega achterdochtig worden. En zeggen oké, ik ga mezelf helemaal van het internet af. En met een burnerphone. Nooit meer met een smartphone en biljetten in de spoelbak van het toilet en zo.
Nooit meer apps gebruiken die social connected zijn.
Exact. Nou, dat gevoel kreeg ik er wel van. Ja, dan moet je even rustig gaan zitten, dan moet je dat even laten zakken. Maar er zat wel een hele mooie learning in. En dat is dan wel even één hoofdstuk wat ik ga verklappen. Op een gegeven moment zit er een hoofdstuk in waarin ze waarin een niemand weet nog wie het is, maar waarschijnlijk is het de Russische inlichtingendienst,
ja,
wil toegang hebben tot een aantal systemen.
Ja.
En die heeft daarvoor een virus ontwikkeld.
Ja.
En dat virus, dat hebben ze naar binnen weten te krijgen via een populair accountantspakket.
Okay.
Het wordt dus overal in de Oekraïne.
Ja.
Nou, in Nederland hebben we ook zoiets, dat is exact. Ja. Dat is een beetje de grote speler en Unit 4 heeft dat ook zo.
Ja.
En wat ze dus hebben gedaan is, ze maken in het boek, is iedere keer blijkt dat bij hacken wordt niet de software gehackt, maar ze vinden gewoon een zwakke plek. Dan sturen ze jou een phishing mailtje en jij bent altijd mule. Dus ik krijg dat mailtje, ik klik daarop en ik zorg dan dat ik iets meeneem naar binnen.
Juist.
Dus dat is altijd wel grappig. Dus je kan je nog zo goed beveiligen, maar er is altijd iemand die,
ja,
beneden staat te fluiten met een zak met gouden munten en dan breng jij die mee naar binnen het kasteel in. En ja, dat gebeurt hier dus ook. En wat ik hiervan geleerd heb, is dat ze gebruiken die software. Daar moet je ook van uitgaan. Die software die is dus op een gegeven moment gecompromitteerd. Dus je kan er niet meer in.
Ja.
En daar zit ransomware op.
Ja.
Alleen contact opnemen met het adres wat erop staat, werkt niet. Want dat, waarschijnlijk is het zo'n groot succes dat het de server overloaded is. Zeg maar.
Ja, 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 ja.
Dus ook al wil je betalen, je kan niet meer bij je data. En al die bedrijven zijn nu helemaal gewoon lam geslagen. En toen dacht ik, ja, dit is een hele interessante waar je tegen kan wapenen. Want waar iedereen aan denkt, bijvoorbeeld een creatief bureau, die backupt waarschijnlijk alle files van klanten.
Ja.
Weet je, dus iedere PSD die wordt gemaakt, want die werken nog met PSD's, die bureaus.
Ja.
Die worden gebackupt waarschijnlijk, ja, op een harde schijf en dan ook nog in de cloud. En nou, zit helemaal goed. Maar het personeelsbestand, geen idee.
Ja.
Het finance bestand,
ja,
ook niet.
Ja.
En dat zijn natuurlijk juist wel de pakketten die iedereen gebruikt.
Ja.
Dus wat ik ervan geleerd heb, één, als je het gelezen hebt, moet je even rustig nadenken en denken, oké, is de wereld echt wel zo slecht?
Ja.
Maar twee, je moet ook nadenken over, waarvan ben ik nu super afhankelijk? Wat is in mijn daily routine? Bijvoorbeeld ook een chipjes systeem wat de toegang tot de deuren doet. Ja. Dat heb je, heel veel bedrijven hebben dat.
Ja.
Heb je daar een bypass van? Ja. Er zit vaak namelijk wel een sleutel in, maar heb je die sleutel?
Juist.
En toen bedacht ik me dat ik die op een gegeven moment op kantoor had, van bij een bepaald bedrijf jaren geleden.
Ja.
En dus, dat zijn de simpele
dingen. Dus je sleutel lag binnen?
Ja, want je gebruikt die chip. En dan krijg je zo'n reservesleutel en dan denk je, ja, die leg ik op kantoor.
Voor als ik mijn chip kwijt ben.
Ja, en het is dus helemaal niet ondenkbaar dat zo'n systeem uit de lucht is. Want er komen dus ook een paar voorbeelden voor waarin bijvoorbeeld een politieeenheid een bepaald deel van servers uit de lucht haalt.
Ja.
En dat kan zomaar ervoor zorgen dat een andere dienst niet meer werkt. Dat mag niet, maar dat gebeurt wel.
Ja, 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 ja.
Of dat het gewoon compleet per ongeluk gaat. Dat zo'n virus zich veel dieper nestelt dan iemand denkt.
Ja. Dus waar je over na moet denken is, waar ben ik van afhankelijk? Wat zijn voor mij de kritische systemen? En ja, zijn die kan ik nog door als die niet meer te gebruiken zijn?
Ja, ik zal je een mooi voorbeeld geven. Ik zat naar mijn eigen operatie te denken. Ik heb natuurlijk het lijkt niet heel erg serieus wat ik doe. Dus routes organiseren. En de meeste dingen, bijvoorbeeld zoals klantgegevens, daar ben ik heel serieus mee. Dus dat, ja, heb ik helemaal, dat is oké. Okay. Tenminste, ja, dat hoop ik.
Ja.
Daar heb ik mijn best voor gedaan.
Ja.
En toen dacht ik ineens, wat ik eigenlijk helemaal never nooit backup, is ik heb een tool waarmee ik de routes maak online. Die teken ik in een kaartensysteem.
Ja. Ja.
Heb ik nul backups van.
En terwijl dat jouw goud is.
Dat is mijn business. Ja. Als ik die kwijt ben, dan moet ik ze uit mijn hoofd gaan doen. Maar heel veel van die dingen, dat zit hem op details waar ik, ja, juist, daar, ja, heb ik ook allemaal, ja, routebeschrijvingen en zo. Dus en alle draaiboeken en alles, dat heb ik wel gedownload. Maar die files, die GPX is dat, geloof ik, zo'n... Heb ik gewoon niet. Grappig. Nu heb ik ze wel, nu heb ik ze gedownload. Maar dat is dus precies ook zo'n softwarepakket, wat heel veel, er wordt als routing software gebruikt. Dus ook weer heel veel pakketdiensten en zo. Zo'n perfect pakket om binnen te komen bij andere bedrijven en dan, ja, ineens ben je de lul.
Ja.
Dus ja, ik vond het echt, ik ben niet vaak, ik ben geen boekenfan. Ik verslind boeken ook niet. Dit boek heb ik echt, ik moest gewoon af en toe op een gegeven moment gaan slapen, want anders ging het niet goed.
Dus het nieuwe boek van Huip Modderkolk,
ja,
Het is oorlog en niemand die het ziet.
Dat is echt mijn tip. Dus.
Nou, mooi.
Heb jij nog tips voor deze week, Matthijs?
Voor de boekentips?
Ja, gewoon al...
Ik ben meer boeken gaan lezen en dat, ja, komt door video van Lucas.
Ah, ja.
We hebben het veel over Lucas. Ja. Maar wel een shout-outje naar Lucas. Lucas had op Slack een tof videootje gedeeld over een dude die op zoek ging naar de mooiste bibliotheken van de wereld. En daarbij ging hij in op waarom lezen zo belangrijk is en hoe hij sneller kon gaan lezen. Dus het zijn eigenlijk drie mini-docu's in één.
Ja.
Die heb ik gelezen en toen, die heb ik gekeken. Een docu'tje van 40 minuten volgens mij.
Ja, is best lang.
Best wel lang, maar op zich wel lekker te kijken. En toen dacht ik weer, ja man, ik hoort boeken. Ik koop boeken en voordat ik hem uit heb, koop ik nieuwe boeken.
Ja.
Want ik vind boeken kopen. Voor mij is het zo dat als ik een boek koop over bijvoorbeeld lichaamstaal, dan denk ik, oh, ik koop dat boek en heb ik een nieuwe skill.
Ja.
En dan lees ik een paar bladzijden en dan lees ik nog weer bladzijden en dan blaad ik er een beetje doorheen en dan koop ik weer een nieuw boek. Omdat ik weer een nieuwe skill wil leren.
Ja. Omdat de cover er leuk uitziet.
En omdat de cover er leuk uitziet. Dus ik had het idee van, ik moet meer boeken lezen. Dus dat staat ergens in mijn kwartaaldoelen die ik netjes volgens schip heb opgesteld.
Ja.
Alleen wat ik heb geleerd van boeken lezen is dat je even patronen moet doorbreken om boeken te gaan lezen. Dus wat ik bijvoorbeeld heb geleerd is op het moment dat ik op de bank ging zitten en ik had een boek voor me.
Ja.
Toen zag ik op de achtergrond de tv glimmen. En toen dacht ik, misschien moet ik even tv kijken.
Ja.
En toen voelde ik in mijn broekzak mijn telefoon. Toen dacht ik, ik heb ook nog mijn telefoon waar ik even op kan kijken.
Ja.
En nog meer van dat soort afleidingen.
Ja.
Dus toen ben ik super hipster bij mij op de hoek in een koffietentje gaan zitten met alleen mijn boek.
Ja.
En dat werkt.
Ja.
En ik ben een keer met de trein gegaan naar mijn werk en ik had een boek bij me en ik heb superveel gelezen.
Ja.
En je moet nieuwe patronen moet je aanleren.
Ja.
Hè, dus je moet...
Dat zit ook in het filmpje, hè? Dat van je voorste cortex naar... dan wordt het op een gegeven moment een gewoonte.
Ja, dan wordt het een gewoonte. Dus je moet inderdaad een routine in krijgen. En op het moment dat je die routine hebt, dan kan je die routine ook makkelijk oppakken op wel weer die standaardplekken.
Ja.
Dus ik heb mezelf gedwongen om gewoon op vreemde plekken boeken te gaan lezen. Want dat werkt, omdat ik dan niet andere dingen doe. Dat is ook de reden waarom je op vakantie bijvoorbeeld meer boeken leest.
Onder water.
En dat is niet gelukt.
Vreemde plek? Nee.
Boeken kunnen niet zo goed. Eerst de routine ergens anders opbouwen. En daarna kun je het ook gewoon weer lekker thuis doen.
Ja.
Dus ik lees nu. Ik ben nog steeds niet de boekenworm die ik eigenlijk zou willen zijn. Maar het feit dat ik nu al meer lees dan eerst. Ik kan in ieder geval afvinken op mijn kwartaaldoelen dat ik meer moet lezen. Want dat heb ik nu bereikt. En dat ga ik nu lekker volhouden.
Ja.
Dus dat is mijn boekentip.
Ja, ik vind het een goede tip.
En wat ben je aan het lezen, vraag je dan af?
Wat ben je aan het lezen, vraag ik mij dan af.
Ja, dus ik ben nu... ik heb het eerste boek van James Worthy ben ik weer aan het lezen.
Ja.
Want die schrijft geniale columns. En toen dacht ik, ik vind zijn schrijfstijl echt vet. Dus dat is mijn avond ontspannen boek.
Ja.
En...
Die heeft een tijdje in Japan gezeten, toch?
Dat dacht ik.
James Worthy, ja.
Ah, oké. En ik ben Alchemy aan het lezen. Dat is meer een soort van marketingboek. Ja, ik heb ook gemerkt dat je prima boeken door elkaar kan lezen trouwens.
Dat is ook een van de tips uit het filmpje.
Zeker. Lees gewoon meerdere boeken door elkaar, want dat maakt niet uit. Want boeken lezen moet leuk blijven. En het blijft leuk op het moment dat je er niet tegenop kijkt om boeken te lezen. En als je dus verschillende boeken door elkaar leest, is dat helemaal prima.
Ja. Nee, het is sowieso echt een goede video om te kijken. Het is echt goed geproduceerd ook, trouwens.
Zeker. Ik heb nog een ander boek waar ik nu aan het lezen ben. Die vind ik ook fantastisch. Die kocht ik op het vliegveld toen ik naar Krakau ging. En die heet 12 Rules for Life van Jordan Peterson.
Oké, kun je toelichten wat het is?
Het gaat over... het zijn 12 regels die je moet hanteren.
Ja.
Nummer 4 is bijvoorbeeld compare yourself to who you were yesterday, not to someone else, not who someone else is today. Dat leidt hij dan helemaal in met allerlei andere voorbeelden en crossovers en grappige verhaaltjes die je net even op een andere manier over het leven laat nadenken.
Oké, sounds good.
Ja.
Dan hebben we nog een boekentip uit de hashtag boekenchannel op Slack. Die komt van Dirk Jan. En het boek heet Slaap. En het gaat over de effecten van slaap en vooral de wetenschappelijke basis. Dus waarom is te weinig slaap zo slecht? Wat doet dat met de hele economie, met onze samenleving? Ik ben hem net gaan lezen. Het is best interessant. Ik kom er nog even op terug als ik hem helemaal uit heb. Maar ik moest vooral lezen om de review van New York Times. Die zei, aanradertje voor op het nachtkastje.
Ja, mooi.
En het gaat over slaap, die vond ik leuk.
Ja, 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 ja.
Dus dit is echt even eentje om te lezen. Iets heel anders dan tech, maar zeker interessant. En ik kan je alvast verklappen, je moet genoeg slapen.
Dat heb je dat slaapboek gelezen van Arianna Huffington?
Nee,
Huffington?
Ik heb wel jouw eindscriptie gelezen en daar moest ik ook goed van slapen.
Ja, ze heet Arianna Huffington.
Ja,
zij is van Huffington Post. Het is echt een kakboek.
Kakboek?
Ja, okay. vol met inkomen. Dus ik hoop niet dat dat slaapboek zo... Maar dit van Huffington, nee, die vond ik niet zo...
Matthijs, ik wil jou bedanken voor wederom een zeer lekkere podcast.
Zeker weten, Bram.
Wij zien elkaar snel weer en dan gaan we ook weer een nieuwe podcast opnemen.
Ja, dat denk ik ook. En in de tussentijd wordt Patreon. Want je weet nu wat we met dat geld gaan doen. En kom bij ons Slack-kanaal, vinden we leuk. Stuur een mailtje naar matthijs@44mb.nl of bram@44mb.nl, want dan kunnen we je toevoegen. Dat kan ook allemaal vast wel op een geautomatiseerde manier, maar we vinden het veel leuker om dat soort mailtjes binnen te krijgen. Dus
nou,
dat,
je kan het tegenwoordig zelf, maar dat hebben we al gedaan.
Ah, crap. We hebben een zelf inschrijver. Hebben we dat op de site staan?
Ja.
Okay,
als deze ook, live gaat, staat het op de site.
We hebben ook op de site staan hoe je jezelf kan inviten voor Slack. Maar we vinden het nog steeds leuker als je wel een mailtje stuurt. En Bram, tot de volgende keer maar weer.
Tot de volgende keer, Matthijs.
Haha.